Daar lag hij dan. Daar lag hij dan. Een nieuw glimmend schroefje. Zo gewoon, vond hij zichzelf. Niets bijzonders. Er zijn zoveel schroefjes op de wereld. Hij lag tussen wel 1000 andere schroefjes. Nee, niet in een gewone timmermanskist. Dan kan de timmerman je nog wel eens nodig hebben. Maar dit schroefje lag in een glazen bak in een grote gereedschapskamer. Door een glazen wand kon je in een enorme productiehal kijken. Daar werd iets moois gebouwd, iets belangrijks. Het schroefje hoorde er de monteurs over praten. Het werd een televisiesatelliet. De satelliet zou heel hoog in de lucht geschoten worden om dan televisieprogramma's op te vangen en daarna naar de andere kant van de aarde terug te zenden. Zo kon iedereen dan zien wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Ons schroefje keek zijn ogen uit. Wat interessant allemaal. Had een technische knobbel, dus de bouw van de satelliet interesseerde hem heel erg. Hij zag dat er ingewikkelde computersystemen ingebouwd werden en een complete zender. Er kwamen ook zonnepanelen aan vast, die door het opvangen van zonnestralen elektriciteit maakten voor de uitzending. Alles werd precies volgens de tekening gebouwd. Daar waren heel wat schroefjes voor nodig. Honderden. Maar ons schroefje werd niet gepakt. Oh, wat wou hij ook graag gepakt worden en gebruikt voor zo'n interessant project. Wat leek het hem heerlijk om hoog boven de aarde mee te helpen, dat de mensen elkaar beter zouden leren kennen en daardoor ook beter zouden begrijpen. Dat was nog eens een goede reden om je voor in te zetten. Maar niemand gebruikte hem. Hij voelde zich elke dag onbelangrijker worden. Ach, hij telde eigenlijk niet mee. Niemand pakte hem. Ze zagen hem niet eens. Hij kon er net zo goed niet zijn. Niemand had hem nodig. Niemand zag hoe mooi hij glom en hoe keurig zijn schroefdraad was. Arm schroefje. In de hal stond de hele satelliet kant en klaar, netjes geverfd en opgepoetst. Alle materialen uit de gereedschapskamer waren erin verwerkt. Het schroefje was bijna helemaal alleen overgebleven. Hij hoorde niet bij. Verdrietig keken naar de satelliet en voelde zich meer dan ooit alleen. Er kwamen deftige mannen in grijze pakken, heel andere dan monteurs. Ze hielden toespraken en een mooie mevrouw gooide zelfs een fles champagne kapot tegen de satelliet. Daar schrok ons schroefje wel van, want stel je voor dat de verf zou beschadigen. Maar dat scheen zo te moeten. De satelliet werd klaargemaakt voor de reis naar Frans-Guyana, waar de satelliet de lucht ingeschoten zou worden. Omdat de satelliet zoveel te groot was om vervoerd te worden, werden zijn zonnepanelen opgeklapt over de zender heen. Toen kwam er een monteur en graaide in de gereedschapsbak. Hij greep het schroefje. Precies wat ik nodig heb, zei de man. En hij nam het schroefje mee naar de glanzende satelliet en draaide met hem de zonnepanelen vast aan de zender. Ziezo, nu kan die weg. Het schroefje was de koning te rijk. Wat een mooi plaatsje had hij. Hij kon alles prachtig zien. De satelliet werd de hal uitgereden en op een grote oplegger gelegd. En zo gingen ze naar de haven en werd het heel voorzichtig in een boot gehesen. Boven op het dek stond het grote gevaarte en het schroefje genoot van alles wat er te zien was. Hij begon zich zelfs een beetje belangrijk te voelen. Als hij niet zo keurig de zonnepanelen omhoog hield, kon het grote gevaarte helemaal niet vervoerd worden. Eigenlijk kwam het dus door hem dat de satelliet veilig in Frans-Guyana aan zou komen. Daar werd de satelliet op een raket geplaatst om gelanceerd te worden. En nu moest het schroefje weer los. Want anders konden de zonnepanelen straks niet uitklappen. En die waren nodig voor de elektriciteitsvoorziening. En bovendien zaten de zonnepanelen precies voor de zender. Met die panelen ervoor kon de satelliet helemaal niets naar de aarde zenden. Dus het schroefje moest los en weggehaald. Maar dacht je dat het schroefje het leuk vond? Natuurlijk niet. Nou ging het avontuur pas echt beginnen. En hij maakte zich bijna onzichtbaar en hoopte dat de monteur hem niet zou zien. En dat gebeurde. Met een geweldige rookpluim werd de satelliet bovenop een raket afgeschoten, de lucht in, precies naar de plaats waar hij moest zijn. En in een keurige baan kwam hij om de aarde. Maar de zonnepanelen klapten niet uit. En de zender zond geen televisieprogramma's naar andere landen. Alles was voor niets geweest. Bijna 200 miljoen euro voor niets de lucht ingeschoten. En het schroefje was de oorzaak van al die ellende. Dit verhaal is echt gebeurd op 24 februari 1988. Nou, niet dat de schroefje kon denken. Maar die satelliet is inderdaad tevergeefs afgeschoten. En dat geld is inderdaad in de lucht opgegaan. En het satelliet heeft niets kunnen doen waarvoor hij eigenlijk bestemd was. Bijzonder verhaal. En over zo'n klein schroefje wil ik het eigenlijk voor morgen met jullie hebben. Zo'n klein schroefje wat eigenlijk positief kan zijn en zorgt voor een goed transport. Maar datzelfde schroefje wat de oorzaak is van een complete mislukking. Hetzelfde schroefje dat positief en negatief kan zijn. En vanmorgen wil ik het hebben over zo'n schroefje dat jaloersheid heet. Kijk, bij ons in Nederland is het woord jaloersheid, ik denk ook in uw beleving, is een negatief woord. Als we aan jaloers denken, denken we altijd aan iets wat niet goed is. Maar net als het schroefje heeft jaloersheid iets positiefs in zich, iets wat goed doet, maar ook iets negatiefs in zich. Laten we eens de Bijbel open doen en kijken wat de Bijbel over zegt. Laten we het bekende gedeelte Exodus 20 eens voor ons pakken en kijken wat daar staat. We gaan zo een paar Bijbelgedeelten daar vanmorgen over bekijken. Eerst Exodus 20. Nou, u kent dat vers wel uit uw hoofd, want in veel kerken en gemeenten wordt elke zondag dit voorgelezen. De 10 geboden die God in Exodus 20 heeft laten opschrijven en aan Mozes gegeven. En ik lees dan, omwille van de tijd, alleen het vers waar het hier om gaat. Vers 5 van hoofdstuk 20. Gij zult u voor die afgoden niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. En daar staat in de King James vertaling, I'm a jealous God. En de Nieuwe Bijbelvertaling die zegt, kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Ik ben naijverig. In het Hebreeuws staat er het woord kwinna. Dat is op zichzelf geen woord met een bepaalde lading, dus niet negatief of positief. Maar dat woord betekent heel eenvoudig een heel sterk emotioneel verlangen. Een heel bijzonder sterk verlangen dat iemand kan hebben. En God zegt als het ware, ik heb een bijzonder sterk verlangen. En je kunt toch tegen van God niet zeggen dat het negatief is. Je kunt niet zeggen, als God jaloers is, dan is dat niet goed. Want God heeft alleen maar eigenschappen die in hem te prijzen zijn en die goed zijn. Dus deze jaloersheid, deze naijver, is een positieve eigenschap. God spreekt over zijn volk Israël alsof het een vrouw is die getrouwd is met hem, zijn man. En zij hebben samen een verbond gesloten en ze zijn aan elkaar verbonden. En hij zegt, ik hou zo zielsveel van jullie, ik heb zo'n sterk emotioneel verlangen, kwinna, dat ik geen andere goden naast mij duld. Nou, ik moet natuurlijk gelijk denken aan mijn eigen relatie. Stel je voor dat ik Anneke nog maar net kende en dat ze zei, ik hou zielsveel van je. Echt, je bent helemaal een toppertje voor me. Maar ja, voordat we gaan trouwen, ik moet maar eerlijk zeggen, ik heb er nog een stuk of 4. Die ik eigenlijk, ja, als ik moet kiezen, ik zou niet kunnen kiezen. Ik op dit gebied, dan kies ik voor jou. Maar op dat gebied, dan vind ik die jongen gewoon ook. En ze zeggen, ja goed, dat moet kunnen. Ik hou zoveel van je, ik begin er toch aan. Nou, wie zou dat doen? Ik denk dat niemand dat zou doen. En ik ben gezond jaloers. Er mag best een man in de buurt van Anneke komen. Een hand geven mag en een kus mag ook nog als ze jarig is. Of als begroeting. Maar daarna wordt het bij mij toch al een gebied dat ik denk van nou, dan ben ik jaloers. En dat vind ik helemaal geen verkeerde eigenschap. Het is een eigenschap die God hier ook heeft. En waar God van zegt, als je met mij een relatie aangaat, volk van Israël, weten dat ik zielsveel van je hou, maar de voorwaarde is, ik wil geen ander naast mij hebben. Zoals we ook wel eens zingen dat lied, hè? Geen verborgen liefde, maar u alleen op mijn troon. Dat is een hele goede en gezonde jaloersheid, een positieve jaloersheid.
Van God staat zelfs, als u uw Bijbel nog open hebt, in hoofdstuk 34, dat het zijn naam is. God heeft veel namen, hè? Maar één van de namen is een naam die je vindt in Exodus 34, vers 14. Daar wordt gezegd van hem, want gij zult u niet nederbuigen voor een andere God, immers de Heere, en dan komt het, wiens naam de naijverige is, is een naijverige God. Gods naam, een van Gods namen is, ik ben de naijverige. Dus dat schroefje is in dit verband een heel positief schroefje. Zoals het schroefje in het verhaal zijn werk keurig deed, zolang het op transport was en de zonnepanelen vast moest houden om de reis goed te kunnen maken. Deze jaloersheid beschermt de relatie. En als je jaloers bent in de relatie op een gezonde manier, dan kan dat heel zinvol en goed zijn als bescherming voor je partner. Jaloers, en als je het verder in de Bijbel kijkt, is dus niet altijd negatief. Ik kan jaloers zijn in een goede zin op bijvoorbeeld het mooie gebouw wat jullie hebben. Wij hebben 7 ploegen van 4 kosters, 28 mannen, die om de 7 weken een uur voor de samenkomst bezig zijn om alles op te bouwen en daarna weer af te breken. Dat is een hele klus. En dan kom ik hier en denk ik van, geweldig, je kunt hier binnenkomen, je hoeft de stoelen niet klaar te zetten, de geluidsinstallatie niet klaar te zetten. Je hoeft alleen maar de kachel omhoog te draaien. Geweldig lijkt me dat. En in die zin ben ik jaloers. Niet dat ik het jullie niet gun, maar gewoon in de zin van, wat zou het mooi zijn als dat bij ons ooit nog eens zou kunnen. Een soort droom die je hebt. Vorige week zat ik achter een echtpaar. En onder het zingen vond ik zo lief om te zien. Ja, misschien zegt het u niks, maar ja, het raakt mij gewoon. Die vrouw die deed zo onder het zingen zo even de arm over de schouder van die man en die wreef zo over die schouder heen. En er zat zoveel liefde in, zo'n stuk koestering, dat ik gewoon een beetje jaloers werd. Ik dacht, dat is toch bijzonder, hè? Dat je zo even laat merken door een klein gebaar van, je bent kostbaar, ik ben trots op je, ik ben blij met je. En dan werd ik een beetje jaloers op, dacht ik van, oh, bijzonder. En dat werkte in mij, toen ik naar huis ging, dat ik dacht, ja, eigenlijk ben ik ook ontzettend blij met mijn vrouw. En ik moet dat gewoon laten merken, die kleine dingetjes. Gewoon even die arm over de schouder of even de deur wat er open als ze instapt. Of als ze moe is zeggen, zal ik even de hond uitlaten of de vuilniszak buiten zetten. Jaloers is dus niet bij voorbaat een negatieve eigenschap. Maar kan een hele positieve zijn. Als het de lading heeft zoals die hier genoemd wordt. De lading die God daarin legt. Maar datzelfde schroefje uit dat verhaal heeft ook op een gegeven moment een negatieve rol gespeeld. En daarover kunnen jullie lezen in 1 Korinthe 13, dat geweldige hoofdstuk over de liefde. En als jullie meeslaan naar het Nieuwe Testament, dan gaan we ook een moment nog stilstaan bij die andere kant van jaloersheid. Die kant waar we, laten we maar eerlijk zijn, helaas vaak meer last van hebben dan van de eerste eigenschap. En daar staat in dat hoofdstuk wat velen zelfs wel uit hun hoofd zullen kennen. En ik begin in 1 Korinthe 13 bij vers 4. Waar staat, de liefde is langmoedig. Je kunt er ook invullen de naam van de Heer Jezus. Hè? Jezus Christus is langmoedig. De liefde is goedertieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet, ze is niet opgeblazen, ze kwetst niemands gevoel, ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij met de ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Er staat, zij is niet afgunstig. En daar staat in het Grieks het woord wat je moet vertalen met jaloers. En die kant kennen we allemaal. De jaloersheid. En soms zul je misschien zeggen, ja, maar is dat dan zo slecht? Dat is wel grappig. Maar ik doe eens weinig de Alpha-cursus met ongelovige mensen, of voor een deel ongelovige mensen. En toen hadden we het over de betekenis van de dood van het kruis van de Heer Jezus. Waarom hij moest sterven? En toen hadden we het over dat het kwam omdat er een scheiding was tussen God en ons. En toen noemde ik een aantal zonden die de Bijbel noemt. En toen zei een van die meisjes, maar dat is toch helemaal geen zonde, zegt ze. Jaloersheid, dat doet toch iedereen? En toen ging ik met haar doorpraten en toen kreeg ik van meer mensen de reactie van, Zonde, dat is iemand vermoorden of stelen of liegen. Maar jaloersheid, dat kun je toch een mens niet kwalijk nemen, want dat doet iedereen. Toen dacht ik, grappig is dat, dat mensen zo'n waardeoordeel aan zonde geven. Dat ze als het ware een soort weegschaal hebben en zeggen, kijk, moord, dat is op de schaal van zonde, dat is zo zwaar. Dan beukt die schaal gelijk naar beneden, wat er ook aan de andere kant ligt. Maar ja, bij jaloersheid, nou, er moeten heel wat jaloersers zijn. En nou, dat is, in die weegschaal stelt het eigenlijk niet veel voor. Op een of andere manier is het zo dat naarmate meer mensen het doen, het niet zo erg meer is en geen zonde meer is. Nu huiver je waarschijnlijk nog bij de gedachte dat je iemand zou moeten vermoorden. Ik denk dat niemand zou zeggen, nou, daar zit niet zo tegenop. Ik denk de gedachte alleen dat jij de verantwoordelijkheid hebt over de dood van een ander, dat zou je bijvoorbeeld al laten gruwen. Je zou er niet aan willen denken. Maar waarom zou het over een generatie nog zo zijn? Misschien is over 40 jaar is het wel een heel edele eigenschap die je hebt. Dat je mensen gewoon helpt die niet meer willen leven. Dus ik keek naar de uitzending van 2 weken geleden, Stichting Hulp bij Zelfdoding. In een week tijd 40.000 handtekeningen binnen, die allemaal zeggen, we steunen het initiatief. Misschien is het over 40 jaar wel heel gewoon dat we zeggen, joh, ik help jou om te sterven, om dood te gaan. Dus naarmate meer mensen het gewoon gaan vinden, zien we iets niet meer als zo heel erg. Zo is tenslotte ook gegaan bij abortus. Maar in de weegschaal van God is dat totaal anders. God heeft geen verschil in gewicht. God zegt, zonde is zonde. Voor mij is er geen zware en lichte zonde. Zonde waar ik van zeg, nou, die kan ik door de vingers zien, maar die niet. Voor God is zonde zonde. Letterlijk, bij elke zonde mis je doel. Al hou je de hele wet, zegt het Nieuwe Testament, en je zondigt op één punt, dan is het eigenlijk al over en uit. U kent vast dat bekende voorbeeld wat mij altijd wel helpt om iets te begrijpen. En dat voorbeeld heb ik ook aan die groep van de Alpha verteld. En ik heb gezegd, stel je voor dat er een afstand is, een diepe kloof is, hè, van 50 meter tussen jou en de overkant. En dat je zielsgraag naar die overkant toe wil. En de eerste die rent en die springt en die neemt een aanloop en die komt 5 meter ver. En stort dan naar beneden. En die tweede ziet die eerste te pletten vallen. Die denkt, dat is dus niet de manier waarop ik aan de overkant kom. Ik moet die overkant halen. Ik moet die 50 meter overbruggen. En die komt aanrennen en die rent zo ontzettend hard. Die rent, laten we zeggen, en springt 8 meter ver. En die stort naar beneden. En de derde komt, die denkt, ja, ik moet het halen. En die gaat echt als een Speedy Gonzales op die diepte af. En die neemt een sprong en die komt wel, nou laten we het eens gek doen, die komt wel 15 meter ver. Of misschien laat u hem wel 25 meter ver springen. En wie is nu het beste af? Zondagmorgen, het is nog vroeg, maar geen van drie, hè? Ze storten alle drie naar beneden. Niemand van die drie haalt de overkant. En dat is wat God eigenlijk ook zegt tegen ons. Hoe goed je het ook probeert. En of je nou denkt dat je het beter hebt gedaan dan de ander, of minder goed, of heel goed hebt geleefd. Niemand haalt de maat van God. Want God is een heilig God. En elke zonde, één zonde is al voldoende om die scheiding voor eeuwig te maken. God zet jaloersheid in het rijtje van de werken van het vlees. Naast hoererij, egoïsme, woedeuitbarstingen. In Psalm 68, dat is wel leuk, daar staat dat zelfs bergen jaloers kunnen zijn. Er staat dat de bergen jaloers zijn, en natuurlijk is dat dichtelijk bedoeld, maar jaloers zijn op de berg die God uitgekozen heeft om op te wonen. Mooi is dat. Jaloersheid was in Israël zo'n probleem dat God er een hele wet aan moest wijden. Als je nummer 5 leest, daar heeft God een hele wet op moeten schrijven om Israël te vertellen hoe ze om moesten gaan met jaloersheid. Het was dus een probleem wat wel degelijk leefde. Het kan dus in de ogen van de mensen van de Alpha-cursus en misschien in jouw ogen zo'n klein schroefje zijn. Hé, waar maak je nou druk over? Een preek over jaloersheid. Kom mensen, er zijn wel belangrijke dingen te doen dan dat. Maar toch kan dat kleine schroefje hele grote gevolgen hebben. Veel groter dan je misschien op dit moment beseft. Toen ik aan het zoeken was, aan het googelen was over dat onderwerp, toen las ik dat veel psychologen zeggen dat het motief voor de meeste misdaden is jaloersheid. De eerste moord in de Bijbel, Kaïn en Abel, wat was het motief? Jaloezie. Waren met Jozef in de put gegooid en verkocht als slaaf door zijn eigen broers? Jaloezie. Waarom moest David vluchten voor zijn leven voor koning Saul? Jaloezie. Waarom stierf er bijna een kindje omdat twee vrouwen ruzie hadden over dat ene kleine babytje? Jaloezie. Waarom werd de Heer Jezus overgeleverd aan de Romeinen? Matthäus 27, moet maar eens nalezen. In het Grieks staat er het woord, ze leverden hem over uit jaloezie. Het is dus een veel groter iets dan wij vaak beseffen. Het is een klein schroefje, maar met geweldige gevolgen. En weet je, er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Er zijn specifieke mannenzonden. En er zijn specifieke vrouwenzonden. Maar dit is een zonde die eigenlijk door allebei de seksen heen gaat. Mannen zijn meer jaloers als het gaat over talent en over positie. Over je status die je hebt als man. Als haantje. Vrouwen hebben jaloersheid meer op het gebied van bezit. Van uiterlijk. En als het gaat over schoonheid. Dat Hebreeuwse woord kwina is een sterk emotioneel verlangen. En op zichzelf is dat niet verkeerd. Het probleem ontstaat als dat sterke verlangen naar die ander, naar wat die ander bezit, uitmondt in het die ander niet gunnen. In afgunstig worden. In naar die ander kijken en zeggen, ik gun het jou niet. Dat wat jij hebt, dat wil ik bezitten. En dan is de vraag, hoe vaak heb jij last van jaloersheid? Op de gaven en talenten die een ander wel heeft en jij niet. Ik moet denken aan een gezin bij ons in de gemeente. Je hebt als van die gezinnen, dan denk je van, daar schijnt de zon altijd. In die gezinnen zijn nooit grote problemen. Die kinderen zijn altijd braaf. Die ouders staan altijd naar elkaar te kijken alsof ze elkaar voor het eerst straalverliefd in de ogen kijken. Ze hebben een mooi huis, ze kunnen altijd op vakantie. En we waren een keer op huisbezoek bij andere mensen. En die vrouw die was nou best wel emotioneel. En toen zei ze, ik ben zo verschrikkelijk jaloers op dat gezin, zegt ze. Ik kan ze gewoon niet zien. Als ze binnenkomen, dan heb ik al het gevoel, waarom zij altijd? En toen zei ze, weet je, het is zo, ik wil ze geen eens op visite vragen. Ik heb zo moeite daar zitten. Ik wil het best, maar dan zie ik ze zitten altijd alles goed en mooi en gelukkig. En dan kijk ik in mijn eigen gezin waar alles een puinhoop lijkt. En dan denk ik, ik wil het gewoon niet. Want ik ben de hele zondag chagrijnig als ze weg zijn. Omdat ik al die succesverhalen weer heb gehoord hoe goed het daar gaat. Misschien ben je niet eens bewust dat het kleine schroefje zo'n impact heeft. Het kan zoveel schade geven en zoveel kapot maken in een relatie. Maar ook in jezelf. En ons hart zegt, vind ik zo'n hele treffende tekst in Jeremia, ons hart is arglistig. En in het Hebreeuws staat, ons hart is een Jacob. Dat staat er echt in het Hebreeuws. Ons hart is een bedrieger, is een hielenlichter. En je moet dus wat dat betreft nooit bij je eigen hart te raden gaan. Ik hoor bij mij op school altijd in de moderne psychologie, je moet dicht bij jezelf blijven. En je moet doen wat je hart je ingeeft. Weet je, maar zo vaak bedriegt je eigen hartje. En je hebt het geen eens in de gaten, joh. Je doet soms dingen en als je later doordenkt, ontdek je, oké, ik heb het gewoon gedaan omdat ik graag gezien wilde worden. Ik was helemaal niet edelmoedig. Of mijn motief was gewoon jaloersheid, joh. In plaats van dat. Ons hart is vaak zo verdorven dat we zelfs ons eigen hart, als het ware, ons eigen leven daarin voor de gek gehouden worden. En daarom kun je alleen maar bidden, Heer, doorgrond en ken mij en zie of er mij een heilloze weg is. Want je eigen hart ken je vaak niet. Zo doortrapt is het. En dan gaan we naar de oplossing toe. Want is er nou een oplossing? Het leuke op school, als wij een probleem hebben met een kind, dan wordt er een heel lijvig onderzoek gedaan. met hele dikke bossen papier die eruit komen. En dan komt er een handelingsplan van tig bladzijden, waar je van het eind ontdekt van wat heb ik nou eigenlijk gelezen aan het begin. Maar wat is nou de oplossing voor jaloersheid? Hoe kom je nou van jaloersheid af? Nou, ik dacht, dat probeer ik duidelijk te maken. En jullie gaan natuurlijk verwachten dat iets spectaculairs gaat gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Stel je voor, ik zat aan te denken, hoe kun je dat nou uitleggen? Stel je voor dat dit is jouw leven. En jouw leven is helemaal gevuld met jaloezie. Dus alles wat erin zit, die hele lucht die erin zit in dat glas, dat is jaloezie. Hoe raak je nou die jaloezie kwijt? Nou, wat is de oplossing die 1 Korinthe 13 nou daarin geeft? Nou, heel simpel. 1 Korinthe 13 zegt dit. Als je jaloezie kwijt wil, dan moet je helemaal ondergaan in de liefde van de Heer Jezus Christus. En dan zie je dat alle jaloezie vanzelf verdwenen is. Simpel, hè? Er hoef je dus helemaal geen dik handelingsplan voor te schrijven. Met allerlei stappen en een lange behandeling. Maar de Bijbel zegt in 1 Korinthe 13. Als je last hebt van jaloezie, zorg dan dat je vol bent met de liefde van Jezus Christus. Want de liefde is niet jaloers. Kijk, wij leven in een maatschappij waar het altijd gaat om vergelijken. In een maatschappij waar het altijd gaat om naast elkaar zetten en afmeten wat beter is en zwakker is. Wij leven in een maatschappij waar jaloezie alleen maar wordt gestimuleerd. De negatieve jaloezie. Beter, hoger, mooier, rijker. En ik zie dat elke dag als ik voor de klas sta. We leven in een prestatiecultuur. Hoe is het om elke dag te horen dat je het weer niet goed hebt gedaan? Dat je weer niet hoort bij de succesvolle, bij de geslaagde. Dat je weer niet de maat hebt gehaald die je zou moeten halen. Weet je nog dat je vroeger in de klas zat en dat één voor één de cijfers werden voorgelezen en als wiskunde aan de beurt was op de middelbare school, dan wist ik van tevoren dat ik nooit hoger zou halen dan een 6. Hoe goed ik mijn best ook deed. En er kwamen die cijfers, 8, 9, en dan waren van die jongens die niks hadden uitgevoerd en gingen zitten en een 9 hadden. En ik had de hele avond zitten ploeteren en ik had een 5. En die prestatiecultuur maakt je jaloers, naijverig. Mijn klas, ik werk op het SBO, zit vol met kinderen die daar de dupe van zijn. Kinderen die eigenlijk jarenlang in zo'n systeem hebben meegelopen en jarenlang hebben gevoeld, ik kan het niet wat die ander vanzelf wel kan. Ik wil het heel graag, maar het lukt me gewoon niet. Ik doe mijn best en ik kan niet wat een ander zo heel makkelijk wel kan. En weet je wat ik gedaan heb? Niet omdat het zo'n spectaculaire uitvinding is, maar ik heb mijn rode pen weggedaan. Want elke meester heeft een rode pen. Zonder rode pen sta je bijna in je blootje als meester, hè? Dat hoort een beetje bij een rode pen. Een meester hoort een rode pen te hebben. En zo ging dat vroeger. Dan vroeg de meester, hoeveel heb je de fout? En zet door alles wat fout is maar een rode streep. Maar ik zeg tegen mijn kinderen, we gaan kijken hoeveel je er goed hebt. Dat lijkt misschien geen verschil, maar is zo essentieel anders. Bij alles wat je goed, dan mag je een krul zetten, een grote krul. En aan het eind vraag ik, hoeveel heb je er goed? Goed gedaan, niet goed gelukt, niet veel krullen. Je hebt je best gedaan, prima. De volgende keer gaan we nog beter ons best doen. Niet kijken naar die ander, maar kijken naar jezelf. Ben je misschien iets beter geworden dan de vorige keer? Weet je, en dat werkt echt. Als je vanuit het positieve naar mensen kijkt en niet vanuit het negatieve, zie je dat mensen ontdekken van, ik word niet afgerekend op iets wat ik niet kan. Maar ik mag zijn wie ik ben, ook met al mijn beperkingen die ik als kind heb. Ik weet nog goed dat, ik was ook niet zo goed bij gymnastiek. Verder was ik best wel goed hoor, dus ik moet niet zielig zijn. Heb ik al verteld, bij gymnastiek was het altijd zo, dan mochten er 2 kinderen mochten staan en die mochten dan kiezen. Wie bleef er altijd als laatste over? En dat vond ik echt erg, weet je dat? Als kind vond ik dat echt erg. Daar huilde ik thuis al eens om. En dan droomde ik ervan dat ik kon voetballen als Johan Cruijff. Maar als ik wakker werd, kon ik het nog steeds niet. Weet je hoe ik het nu doe? En dat heb ik gedaan omdat ik uit mezelf was waar ik die beschadiging heb meegekregen. Ik zet 2 kinderen neer en dan zeg ik tegen de kinderen op de bank, je mag om de beurt kiezen bij wie je wil. En dan mogen ze kiezen. En dan voelen ze nooit dat ze een loser zijn en overblijven. Maar zij mogen kiezen bij wie ze willen. En je doet eigenlijk precies hetzelfde. Of je gooit alle schoenen op een hoop. En dan zeg je, oké, die schoenen horen bij die partij. En die schoenen, dan moet je een eigen schoen eruit zoeken. Heb je ook twee partijen. Maar als je maar niet dat negatieve hebt van je blijft over. Mensen, en deze cultuur van afrekenen en vergelijken is de bron van jaloezie. En dat is ook in gemeentes zo, hoor, dat we naar elkaar kijken met jaloezie en afgunst. We vinden het vaak heel gewoon als iets goed gaat in een samenkomst. Of als oudsten het goed doen. Daar doen we er niks tegen te zeggen, want daar zijn ze ervoor. Muziek hoort er goed te klinken, een preek hoort er goed te zijn. Koffie hoort er goed te smaken. Maar wee je gebeente als er iets niet goed gaat. Als de spreker niet zo fijn was. Of als de koffie niet zo lekker bruin was. Of als de oudste iets doet waar je het niet zo mee eens bent. Hoe vaak kijken we alleen naar het negatieve? En hoe vaak moet je niet als christen leren om juist dat positieve te zoeken? We hebben pas een jonge broeder bij ons als oudste ingezegend. En ik kreeg een lange brief met alle tekorten die hij waarschijnlijk wel heeft. En toen heb ik met die persoon gesproken en gezegd van, maar is er ook iets positiefs? Heb je ooit al eens met hem, tegen hem gesproken en gezegd, dat vond ik fijn van je, joh. Dat vond ik fijn dat je dat zei. Of kijk je alleen maar naar wat niet goed is. En liefde, je moet die lijst nog maar eens doorlezen. Liefde zegt, ik ben niet dit, ik ben niet dit, ik ben niet dit. En al dat negatieve wordt weggeduwd. Alsof de Heer Jezus zegt, dat negatieve waar wij mensen naar kijken, dat wil ik niet, dat is geen liefde. En dan gaat hij zeggen, maar de liefde is dit en dit. En dit. En dan komt er altijd positief. En dan denk ik van, mensen, dat moeten we naar elkaar toe. Bemoedig elkaar. Spreek elkaar aan. Bid voor elkaar. En zeg ook in die liefde de dingen die nog anders zouden moeten. Maar als het niet vanuit die liefde is, heeft het totaal geen zin. Ik zou nog een aparte studie kunnen doen als het gaat over schoonheid en uiterlijk. Als ik kijk hoe meisjes, jonge meisjes en vrouwen vaak hun hele leven laten vergallen door het beeld van, zij is mooier, ze is slanker en mijn billen zijn te dik of mijn neus is te groot. Ik voldoe niet aan die norm. En Gods liefde die laat die onderlinge competitie niet toe. God zegt, in de liefde is dit en dit en dit en dit niet. Geen ruimte voor jaloezie, maar in de liefde is ruimte voor dit en dit en dit. En dan noemt hij die positieve krachten die God door zijn geest in ons wil werken. En daarom zou ik zeggen, aanvaard jezelf zoals je bent. En ik weet dat het makkelijk is om te zeggen en moeilijk is om te doen, maar dat is wat God eigenlijk van je vraagt. Een van mijn lievelingsteksten is Efeze 2 vers 10, waar Paulus zegt, want Gods maaksel zijn wij in Jezus Christus geschapen om goede werken te doen. En er staat in het Grieks, staat een mooi woord bij maaksel, staat poema. Dat klinkt heel mooi. En dat betekent Het werk van een meester. Gods meesterwerk ben jij. God heeft niet even een schilderijtje gemaakt en snel wat gekliederd en gezegd, oké, die is weer klaar. Dat is Johan Heideman. God heeft zijn best gedaan op jou. God zegt als hij naar jou kijkt, je bent een meesterwerk. En wie ben jij dan, zegt de Romein, om in de spiegel te kijken en te zeggen, u heeft me niet gemaakt zoals ik het graag wilde. God heeft zijn best op je gedaan. En God is trots op je. En God leert je om niet met ongezond verlangen te kijken naar wat een ander heeft. Die geslaagder is en rijker is. En het misschien beter heeft. Maar de liefde, als die je vult, dan verdwijnt die afgunst en jaloezie. En krijgt Gods liefde het voor het zeggen. Ik moet denken aan het prachtige boek van Joni Erickson. Bekend verhaal, hè? Dat mooie jonge meisje wat duikt, haar nek breekt en een dwarslesie krijgt. En in het boek een stap verder beschrijft ze dan die worsteling die ze heeft, waarin ze zo kijkt naar die ander en zegt, hij kan nog sporten en zij kan nog uitgaan. Zij kan haar eigen billen afvegen, haar eigen tanden poetsen. Ik kan niks meer. En hoe ze jaloers wordt en worstelt, hoe God dat heeft laten toestaan. En zegt ze, en toen ging ik op een dag op bezoek in een tehuis met meervoudige gehandicapten. En ze zegt, toen brak mijn hart en toen dacht ik, Heer, u hebt me hier op aarde laten blijven met een doel. U hebt een doel met mijn leven. Ook in deze rolstoel kan ik betekenen iets van mededogen, erbarmen. Iemand koesteren, iemand bemoedigen. Dat is wat liefde doet. Liefde helpt je om af te kijken en weg te kijken van wat je misschien nooit zult bereiken, nooit zult krijgen. En oog te krijgen voor het kwetsbare, het gebrokene. Dat wat in de wereld misschien opzij wordt geduwd. Zo'n man was er ook in Psalm 73. Ik ben al misschien wel te lang aan het spreken. Maar ik moet denken aan Psalm 73, waar een van die mannen, of de schrijver zegt, ik weet niet precies wie het is, of het David is, maar het is niet zo belangrijk. Maar dan zegt hij, bijkans was ik uitgegleden, zegt hij. Ik zag hoe de goddeloze het zo goed had, het voor de wind ging. Hij zegt, ik was bijna uitgegleden. Met andere woorden, ik was bijna bij u weggegaan. Ik had het niet gered. Ik snapte er niks van. Het was mij een raadsel, zegt hij, hoe het kan dat mensen niks met u te maken hebben. Het zo goed hebben. En ik, en met al die anderen die dicht bij u willen leven, Heer, wij hebben vaak zoveel tegenslag. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, heren? Dat kan jaloersheid doen. Jaloersheid kan je zo zelfs naar God toe boos maken, dat je zegt, Heer, ik snap helemaal niets als u God bent. Hoe kunt u dan die goddeloze zo voorspoedig laten leven en mij die... En dan staat het antwoord, je moet het vanmiddag thuis maar eens lezen, in Psalm 73, vers 16. Daar staat hij, totdat ik in het heiligdom kwam. Dat is het geheim. Als je in het heiligdom van God komt, als je daar komt bij de bron van de liefde, als je daar laat vullen met Gods liefde en Gods heiligheid, dan ga je met andere ogen kijken naar goddelozen, naar mensen die voorspoed hebben. Dan verdwijnt de jaloezie en dan kun je dingen loslaten zeggen, dat is het. Ik krijg geen antwoord op al mijn vragen, maar Heer, als ik vol ben van uw liefde, dan is er geen ruimte voor jaloezie in mijn leven. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Met de vraag, welke rol speelt dat schroefje nou in jouw leven? Wees er blij mee dat hij er is. Wees blij met die positieve jaloezie die ook God als eigenschap heeft. En hou die vast, koester die. Want het beschermt die relatie. Het helpt je om te dromen van dingen die God wellicht in jouw leven kan doen. Maar als die op dit moment, als je voelt, of de komende week, dat je voelt dat die schroef op een plek zit waar die niet hoort, dat die los moet, pak dan die schroevendraaier. Bid tot God dat hij je helpt om dat wat je het liefst wil verstoppen los te schroeven, zodat je open kunt klappen, open kunt zijn en een zegen voor de mensen om je heen. Een zegen ook voor jezelf. En bovenaan een zegen voor onze hemelse Vader. Amen. Heer, zo komen we tot u. En tot wie anders zouden we kunnen gaan? Heer, zo'n glaasje is zo makkelijk gevuld, even onder en klaar ben je. Maar Heer, we zijn vaak geen glaasje, Heer, er zitten zoveel gaten in mij, dat ik telkens weer wegloop en leegloop. En als ik maar even boven ben, dan is de helft er alweer uit. En dan is eigenlijk maar één oplossing, Heer, ik moet maar gewoon de hele dag in u blijven, zoals we ook net gehoord hebben. Alleen als je in mij blijft, kun je een vrucht dragen. En anders heeft het gewoon geen zin. En als we even denken, ik ben nu wel vol, kan wel een paar maandjes zonder. Bij de eerste stap, dan zijn we alweer half leeg. Heer, en we willen daarmee zeggen dat we niet zo'n hoge pet van onszelf op hebben, wat dat betreft. Maar wel van u. Dat u, Heer, op het kruis van Golgotha de bron van liefde hebt opengebroken. Dat is gaan stromen. En dat hij ook in ons mag zijn. Dat we vol mogen worden van uw liefde. En dat er dan geen plaats meer is voor jaloers, afgunstig kijken naar anderen. Dat we mogen zeggen, zo ben ik. En u heeft me zo gemaakt. En zo wil ik leven tot eer van u. Met al mijn beperkingen, met alles wat ik zelf moeilijk vind. Heer, wil ik zeggen, Heer, u vond dat het zo moest zijn. En zo wil ik u eer en groot maken. Heer, ik wil bijzonder bidden, Heer, voor de mensen die zo beschadigd zijn en misschien nu nog steeds worstelen met dat negatieve beeld en daar niet los van komen. Ik wil zo bidden dat u met uw Heilige Geest ook daarin genezing en herstel wilt geven. Dat mensen anders leren kijken naar zichzelf en met uw ogen mogen zien hoe u naar ons kijkt. Heer, ik bid zo ook voor de gemeente hier in Sliedrecht dat we ook anders naar elkaar gaan kijken. Elkaar aanvuren en bemoedigen. En prijzen. En kijken naar de dingen die goed gaan. En niet ongenadig afrekenen bij elke fout die gemaakt wordt. Heere, geef ons uw liefde om daarin ook langmoedig en geduldig te zijn. Vader, we vragen grote dingen van u. Maar we doen dat omdat we zo graag willen dat u daardoor te zien wordt in deze gemeente. Maar ook in ons persoonlijk leven. Dat mensen zien dat u in ons aan het werk bent. Dat u, de levende God, bewogen bent met gewone mensen zoals hier, deze morgen. Prijs uw naam. Amen.